Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Of nu jong bent of oud, of net ertussenin. Achter een scherm zit iedereen steeds vaker en langer. Op school, op werk en ook in onze vrije tijd. Digitale technologie is niet meer weg te denken. En dat biedt natuurlijk kansen. Tegelijkertijd liggen er ook gevaren op de loer. Hoe groot is de invloed van het scherm op ons dagelijks leven? Wat zijn de gevolgen van sociale media op ons gedrag en ons concentratievermogen? En hoe groot is het risico op verslaving? Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen in een digitale wereld? Het zijn veel vragen. En daar ga ik deze week over in gesprek met 5 experts rondom ons digitale gedrag. BNR's Big Five van de macht van het scherm. Vandaag de gast, filosoof en schrijver Hans Schnitzler. Hij schreef 3 boeken over digitalisering en is columnist voor het journalistieke platform Follow the Money en docent aan de Bildung Academie. Welkom.
Dankjewel.
Je mag iets dichter bij de microfoon gaan zitten. Ja. Zo verder, voordat we het gaan hebben over onze digitale conditie, wil ik graag 2 dingen van je weten. Ik heb het even opgezocht. De gemiddelde schermtijd van een jong volwassene, allereerst 6 tot 7 uur per werkdag, was 2020. Waarvan 1/6 nu van die jong volwassenen lichamelijke klachten ervaart door achter een scherm te zitten. Jij pleit voor onder meer een digitale detox. Ziet ook wel wat in een smartphone-verbod op scholen.
Klopt.
Ja. Ja. Is de tijd überhaupt nog wel te keren, zat ik te denken?
Nou ja, je ziet natuurlijk overal om je heen dat veel jongeren, maar ook volwassenen, worstelen. Het zijn natuurlijk een hele korte tijd, hebben we ons volledig laten onderdompelen in die schermwereld. Denk de iPhone in 2007 geïntroduceerd, dus nog relatief kort geleden. En ja, we beginnen nu toch steeds meer te voelen waar het wringt. En wat je ook wel ziet, dat zie je ook aan de discussie over smartphoneverbod op scholen, is dat we toch proberen een beetje terug te duwen en een soort van juist evenwicht te vinden. En dat is volgens mij wat je om je heen ziet. Dus ja, kijk, we hoeven natuurlijk niet. Ik ben niet voor dat je de smartphone over de heg gooit.
Nee,
maar in de gracht. Maar het gaat wel om het vinden van de juiste maat. En ik denk dat iedereen daar baat bij kan hebben om heel veel verschillende redenen.
Dus eerst waren we overenthousiast toen het allemaal op de markt kwam. Die iPhone bijvoorbeeld. En nu gaat de pendule langzaam de andere kant op.
Ja, ik vermoed van wel. En zo gaat dat altijd met nieuwe technologieën. Zeker technologieën die ons vermogen tot communicatie en uitwisseling van informatie vermacht. Vergemakkelijken. Ja, die gebruiken we. Dat is iets heel menselijks. Mm-hmm. Ook die erkenning die daarin zit. De like, de share. En ja, je ziet altijd pas op iets langere termijn ook keerzijden van technologieën. Dus die komen nu in zicht. En ja, dat zal ons ook nopen tot aanpassing, denk ik, van ons gedrag, maar ook van de verdienmodellen bijvoorbeeld van Big Tech.
Ja, tweede vraag waarmee ik wil beginnen is, we kunnen ons leven zonder smartphone natuurlijk niet meer voorstellen. Geen bus,
nee.
Trein, winkelstraat zonder mensen met schermpjes. Ik weet niet eens meer hoe het eruit zou moeten zien. Kom jij zelf eigenlijk nog van A naar B zonder Google Maps?
Ja, wat het leuke is, je kunt. We hebben een publieke ruimte, daar lopen ook gewoon andere mensen rond.
Maar die moet je dan aanspreken.
En die moet je dan aanspreken. Ja. En wat blijkt in de praktijk, dat ze dan soms een beetje verbaasd zijn. Dus je moet dan soms schrikken van wat wil die man van me.
Ja.
Dan moet je toch vaak wel even uitleggen, ja, ik ben nog zo'n idioot die geen smartphone heeft.
Dus je hebt alleen een Nokia, hè?
Ja, ik heb alleen een Nokia. En dan vervolgens zijn ze over het algemeen erg behulpzaam.
Dat is wel vals spelen, want dan zoeken zij het op hun Google Maps.
Ja, dat is inderdaad dan soms wat er gebeurt. Daar parasiteer ik dan maar een beetje op.
Ja, misschien ook maar goed ook.
Ja.
Jij zegt, die zin kwam ik tegen. Er is een oorlog om onze aandacht gaande. Die raakt aan onze menselijkheid. Vond ik een intrigerende, maar ook een heftige zin.
Ja.
Kun je die eens uitleggen?
Ja. Nou ja, dan moeten we het eerst denk ik hebben over aandacht. En denk, wat we vergeten is dat aandacht eigenlijk een menselijke hulpbron is. Net zoals water en lucht dat zijn. He, daar waar zuivere lucht ons laat ademen, laat zuivere aandacht ons denken en voelen. En wat we zien, we leven in een aandachtseconomie. Die aandacht komt enorm onder vuur te liggen. En die raakt dus ook enorm versnipperd. En ja, dat doet al nogal wat. Dus onder andere met ons vermogen om te denken en te voelen.
Het wordt aangetast door ons smartphonegebruik.
Ja, niet zozeer door ons smartphonegebruik, maar doordat die verdienmodellen zijn gericht op onze aandacht. Hè. De techbedrijven moeten ons aan die schermpjes weten vast te lijmen. Dat genereert de data. Mm-hmm. En dat is het verdienmodel. En daardoor wordt onze aandacht voortdurend verplaatst van het hier en nu naar een overal en nergens, zou je kunnen zeggen. En ja, aandacht is dus. Het gaat dus wat ik zei, het is een menselijke hulpbron.
Ja.
Maar waar je aandacht aan besteedt, bijvoorbeeld, bepaalt ook wat reëel voor je is. Dus als wij Mark Zuckerberg laten bepalen waar we onze aandacht aan besteden, dan bepaalt hij dus ook wat reëel voor ons is. Ja.
En dat raakt daarmee dan aan onze menselijkheid.
Ja, want aandacht, dat is wat anders dan concentratie. Aandacht gaat voor mij over betrokkenheid. Dus hoe ben je nu op een aandachtsvolle manier bij elkaar, bij een gesprek bijvoorbeeld, of hoe je je beweegt in de publieke ruimte? Heb je aandacht voor andere mensen die zich daar ook bewegen, die praten? En wat je ziet is dat we eigenlijk ons een beetje terugtrekken, bijvoorbeeld uit die publieke ruimte. Fysiek, het is een soort ontlijving vindt er plaats. Dus we verdwijnen in die schermpjes en daardoor voelen we ook minder betrokkenheid bij de omgeving.
Die omgeving is er eigenlijk niet. Als je nu in een bus, een trein, weet ik wat zit, die mensen om je heen doen er niet toe. Het gaat om dat scherm.
Ja, het is niet toevallig de term zombies, hè? Smartphone zombies. Het is niet toevallig dat dat bestaat. Zombies, ja.
Zijn die aan het groeien eigenlijk, het aantal smombies?
Wat zeg je?
Is dat aan het groeien, denk je, het aantal smombies, smartphone zombies?
Ja, dat weet ik niet. Ik heb daar natuurlijk geen onderzoek naar gedaan, naar de hoeveelheid, maar ik vermoed...
Je bent er wel mee bezig met dit onderwerp. En ben je al jaren? Misschien zie je wel een lichte kentering. Wordt het misschien juist wel minder om de mensen bewust hierover aan het nadenken?
Nou, het heeft twee kanten. Ik zie inderdaad wel heel veel mensen die, en ook zeker jongeren, die wel echt bewust zijn dat ze een probleem eronder vinden en daar iets aan willen doen. En tegelijkertijd zie ik dat we natuurlijk nu steeds, we worden het ook wel tegelijkertijd steeds afhankelijker van die schermpjes. Er zijn steeds meer functionaliteiten die we gebruiken. Het uitbesteden aan dat scherm. En ja, dat zie je ook wel. Ik zie het ook zo zeker bij mijn studenten, waar ik dus die detox mee doe. En daar komen we geloof ik nog wel over te spreken.
Want jouw studenten, dat is aan de Bildung Academie, is een platform voor maatschappelijk betrokken onderwijs.
Ja, klopt.
Dus dat zijn natuurlijk studenten die sowieso al meer openstaan hiervoor natuurlijk. Ja, hè? Dus die zitten al in de bubbel van we moeten hier bewust mee omgaan.
Nee, dat is zeker waar.
Bij die studenten een bewustere keuze als het gaat om een smartphone? Of valt het dan in de praktijk eigenlijk toch tegen? Is het een oordeel wat ik net uitspreek?
Valt in de praktijk toch wel tegen. Wat ik vooral merk, ik doe die detox al 7 jaar... en ik heb het idee dat zeg maar de ervaringen die ze delen als ze die weken offline gaan, dat die wel steeds intenser worden.
Oh ja.
Zoals de laatste keer, dat is wel interessant, denk ik, het woord verdoofd viel heel vaak, dat studenten merken hoezeer ze normaal gesproken eigenlijk verdoofd zijn, geen zicht hebben voor hun omgeving. En misschien nog heftiger, ook wel studenten die aangeven van ja, ik merkte nu zonder smartphone dat ik veel meer op lichamelijke prikkels reageerde. Als ik trek krijg, dat ik nu iets at, terwijl ik voorheen dan gewoon mijn smartphone pakte en maar mee een beetje begon te swipen.
Dus dat je studenten dikker worden.
Ja, die kwamen na een week terug en die pasten bijna niet meer in het lokaal. Nee, maar
de lichamelijke prikkels kwamen duidelijker binnen.
Ja.
Zelfs dat wordt uitgeschakeld, misschien wel doordat je verdwijnt in die wereld, zoals jij het zegt, van overal en nergens.
Ja, en die ontlijving die daarmee gepaard gaat, dat je eigenlijk nog maar 1 of 2 zintuigen gebruikt, en je ogen en je oren vooral. Maar
is ontmenselijking, dat is wat je bedoelt met die zin.
Dat is een deel van het verhaal van de ontmenselijking, is dat we eigenlijk zeg maar onze belichamende werkelijkheid, hoe we met ons lichaam ook communiceren. We hebben niet alleen een lichaam, we zijn ook een lichaam. En dat onderschatten we denk ik heel erg. Dus die virtualisering zorgt dat lijf zich een beetje terugtrekt, dat we ook de signalen minder goed oppakken voor onszelf, maar ook onderling, dat we misschien lichaamssignalen minder goed kunnen lezen.
Oh ja, dan worden we slechter misschien wel door smartphone.
Nou ja, Sherry Turkle heeft daar, dat is een onderzoeker, die heeft daar ook ooit een boek over geschreven, Reclaiming Conversation. Zij heeft daar onderzoek naar gedaan en ja, zij kwam op scholen en die leraar gaf aan, het lijkt wel alsof jongeren steeds minder interesse hebben voor elkaar. En zij ging dat onderzoeken en wat blijkt volgens haar is dat, omdat we zoveel via schermpjes communiceren en via spraakberichtjes, dat die jongeren steeds meer moeite hebben om een gezichtsexpressie of lichaamsexpressie te lezen en te interpreteren. En dat doet iets dus met hun inlevingsvermogen, dat ze minder snel in de gaten hebben wanneer iemand met het lijf eigenlijk aangeeft van ik vind dit niet zo prettig of ga eens wat anders doen. Of
gezichtsuitdrukking is minder duidelijk dan een emoji.
Ja. Inderdaad, nou ja, dus dat is inderdaad wat er wel gaande is. Ja. Dat we inderdaad meer naar die schermpjes kijken in plaats van elkaar aankijken en proberen te lezen wat het betekent. Ja.
Ik geef je een knipoog nu.
Ja, ik zag het.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Hans Nietzler, filosoof, schrijver. 3 boeken schreef je over dit onderwerp waar we het deze week over hebben. Dus een ideale gast om de macht van het scherm mee te bespreken. We hebben elkaar eerder wel eens gesproken.
Ja.
En wat ik me kan herinneren is dat je een stelling hebt waarin je zegt, nou, de mens is altijd gericht geweest op zo frictieloos mogelijk communiceren. Ik weet niet of ik het parafraseer of citeer, maar daar komt het op neer. Dat dat al zo was in de tijd waarin we het vuur begonnen te beheersen als mens. Zo'n, wat is het, 400.000, 40.000, weet ik.
Ja.
Ja, ik ben al enorm veel jaren geleden.
Heel lang geleden.
Leg dat nog eens uit.
Ja, nou ja, je ziet eigenlijk, dat is wat technologie voor ons doet. Hè. Technologie, als het gaat over cultuur bijvoorbeeld, dat betekent dat we steeds beter proberen en in staat zijn om onze omgeving zo in te richten dat we zo min mogelijk frictie ervaren. En ja, de technologieën, de instrumenten die we gebruiken, en dat begint al bij het vuur, stellen ons ook steeds beter in staat om die omgeving te cultiveren, hè, en te manipuleren. En
dat, omdat door dat vuur konden we?
Nou ja, hadden we warmte, hadden we licht, konden we bij elkaar zitten, kregen we het wat geriefelijker, konden we op een bepaalde manier ook voedsel gaan bewerken. Dus
en dat bedoel je met frictieloos communiceren, doordat je dan bij elkaar kan zijn?
Ja, het gaat dus niet alleen over communiceren, maar het gaat ook gewoon überhaupt over hoe je je voortbeweegt. Net zo goed als we nu heel makkelijk van A naar B kunnen komen zonder dat we eigenlijk hoeven na te denken. Zie je dat technologie op allerlei manieren proberen dat gemak en die frictie te verminderen. Want je kunt eigenlijk zeggen dat voor de mens, onze natuurlijke omgeving, is ons eigenlijk een beetje vijandig gezind. En we kunnen niet van nature daar overleven. We hebben altijd al technologieën nodig gehad. Of het nou het vuur is, kleren, een dak boven ons hoofd. Dus ja, we zijn echt toegewezen op onze technologieën. Hè. Wat dat betreft, mens en technologie zijn eigenlijk 2 zijden van dezelfde medaille. En het is er eigenlijk op gericht, als je kijkt in de technologiegeschiedenis, om onze omgeving steeds makkelijker voor ons te maken en prettiger. En ja, dat is wat technologieën voor ons doen.
En dan zijn we nu misschien wel bijna bij het eindstation, omdat we ons nu niet eens meer hoeven te bewegen door die natuurlijke omgeving. We kunnen verdwijnen in dat scherm.
Ja, dat is inderdaad als het ware de grens die steeds verder verlegd wordt. We ons onderdompelen in een omgeving die eigenlijk gewichtsloos is of zo aan kan voelen. Ja, in de Silicon Valley heeft men zelfs het idee natuurlijk, bepaalde roergangers, dat we uiteindelijk onsterfelijk kunnen worden met behulp van onze technologie. Nou, dat is natuurlijk het optimum wat je kunt bereiken.
Heb je het lijf helemaal niet meer nodig, ja. Maar je brein verandert in een soort, nou ja, opslag.
Ja, precies. Dus die kunnen we uploaden in de cloud. En dan zijn we eigenlijk van dat sterfelijke lijf af. Er zit natuurlijk ook een hele christelijke grondtoon in. En dat lijf dat zondig is, of dat een kerker is voor de ziel. Dus daar kunnen we dan van af. En dat is natuurlijk heel prettig en heel fijn. Maar dat doet dus ook iets met betrokkenheid. Want als dingen heel gemakkelijk gaan, geen moeite meer kosten, dan zal je over het algemeen je ook minder betrokken voelen bij een onderwerp. Ik denk dat we het heel erg onderschatten, dat iets waar je moeite voor moet doen, iets wat je moet leren beheersen, dat geeft ook de meeste voldoening. En dan ben je ook werkelijk betrokken bij dat onderwerp.
Dus het is een wonderlijke tegenstelling tussen frictieloos willen communiceren, willen leven, en aan de andere kant moeite moeten doen voor dingen, want daar haal je echt de voldoening uit.
Daar haal je de voldoening uit en daardoor word je ook meester over iets, krijg je iets in je grip. Dus die frictie die heeft een hele belangrijke functie, ook in de zin van, doordat je fouten maakt en doordat dingen moeite kosten en dingen misschien ook niet lukken, merk je ook wat je wel en niet prettig vindt, wat wel of niet goed is. Dus het doet ook iets met ons idee van goed en fout. Juist in omgevingen waar je fouten maakt, denk je en leer je inzichten te genereren, waarbij je dus een onderscheid gaat maken tussen wat wel en niet wenselijk is. Dus die frictieloosheid, dat idee dat ons bestaan ook in communicatie beter zal maken, ik denk dat daar echt een misvatting aan ten grondslag ligt over wat ons mens maakt. Dus dat gaat weer over die menswaardigheid.
Tegelijkertijd schets je een beeld van een menselijke evolutie die al enorm lang gaande is.
Ja.
En dan hebben we een smartphone sinds 2007. Dat heb je ook niet zomaar omgedraaid, de hang van de mens om frictieloos te leven.
Nee.
Daar wordt nu perfect op ingespeeld, want de smartphone maakt ons leven makkelijker op tal van manieren. Probeer daar maar eens weerstand aan te bieden.
Ja. Nee, dat is dus ook de spanning die daarin zit. Dus vaak wordt de technologie ook wel als farmacon omschreven. Het is een medicijn voor ons, het helpt ons. We zijn eigenlijk een beetje onbekwame wezens. We komen een beetje invalide ter wereld. We hebben die instrumenten nodig om te overleven. Maar tegelijkertijd kan het ook, net zoals medicijn, kan het ook als gif gaan werken. Heeft het ook allerlei neveneffecten, bijeffecten. verslavend. En ja, dan moet je natuurlijk wel benadrukken, dat zit niet eens zozeer in die technologieën zelf, maar het zit natuurlijk vooral in de verdienmodellen die erachter liggen.
Data. Daar
precies.
Komen we dan op.
En daar zit natuurlijk een hele perverterende werking, gaat daarvan uit.
Dat begon op het moment, hoorden we gisteren, toen Google naar de beurs ging.
Ja.
Dat heeft veel veranderd.
Ja.
Deel je die mening?
Ja, zeker. Dat is natuurlijk ook de analyse van bijvoorbeeld iemand als Shoshana Zuboff. Dat boek Secrets of Surveillance Capitalism. Mm-hmm. Zij noemt Google ook wel het moederschip van de nieuwe economische realiteit. Zij heeft dat heel erg degelijk geanalyseerd. En ja, wat je ziet is dat oorspronkelijk was onze economie natuurlijk vooral gericht en nog steeds op winsten genereren op basis van concrete producten of diensten. Dan zie je op een gegeven moment dat speculatie een steeds grotere rol gaat innemen. En wat zij stelt, en daar ben ik het zeker mee eens, is dat we nu in een nieuwe economische werkelijkheid zitten waarin ons gedrag als het ware verhandelbaar wordt. Dus de mogelijkheid, of de suggestie moet ik eigenlijk zeggen, dat data en de profilering van ons, dus de bewerking van data met algoritme, dat daarmee ons gedrag voorspeld zou kunnen worden. Dat men als het ware op basis van je datasporen, dus je gedrag in het verleden, kan gaan voorspellen wat je in de toekomst gaat doen.
En op basis dat is dat verhaal dat Google bijvoorbeeld eerder weet dat je de griep krijgt of dat er in Nederland een griepepidemie komt, dan wij zelf dat weten.
Precies. Dat is een nieuwe economische realiteit die dus eigenlijk voortdurend bezig is om ons gedrag in kaart te brengen. Het is dus ook een realiteit die valt of staat met surveillance, want je moet dus voortdurend weten wat mensen aan het doen zijn, anders heb je geen data. En dat is het manipulatieve van een systeem waarin men ook probeert dat gedrag natuurlijk ook te gaan sturen en ons voortdurend op allerlei manieren van tevoren al te kunnen inschatten wat we willen, waar onze verlangens naar uitgaan.
En tegelijkertijd kun je denken, oké, dan laten we Google nemen. Je hebt Google Maps, die kan je helpen navigeren naar een radiostudio toe. Je hebt Gmail om te communiceren over dat wat we hier gaan bespreken. Je kan nog even dingen opzoeken over de boeken die je net bespreekt. Het heeft een heleboel verrijkende effecten.
Zeker.
Jij beschrijft iets als een wereld waarin datzelfde bedrijf probeert te voorspellen wat ons gedrag is. Wat is eigenlijk het gevaar daarvan dan?
Daar gaan we weer over menselijke waardigheid hebben. Het punt is dat wanneer je dus op basis van gedrag in het verleden men gaat voorspellen wat je in de toekomst gaat doen, dan word je als het ware vastgepind op dat verleden. Dus het hele idee dat een mens een nieuw begin zou kunnen maken of heel anders gaan handelen dan zijn intenties zijn,
dat de toekomst maakbaar is?
Dat de toekomst maakbaar is, dat streep je als het ware weg. Dus die open toekomst, die openheid, wat ons nu juist die onvoorspelbaarheid ook ons mens maakt, ja, die komt hiermee in gevaar. En dat zag je bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire. Daar werden mensen op basis van profielen, voorspellende waarden werden daar, of risico's werden daar aan vastgeklikt. En ze kwamen dus in die ellende terecht. Dus dat is wel wat er op het spel staat. Dat is die openheid, de mogelijkheid om een nieuw begin te maken, die inherent is aan elke handeling, aan elke keer dat we iets doen. Dat is als het ware, dat heeft altijd keuze, en daar zit altijd een belofte in en die is ongewis. Maar het is wel van belang dat die handelingsvrijheid, die openheid, blijft bestaan. Maar als algoritmes ons steeds meer een bepaalde kant uitduwen, of erger nog, ons als risico, als potentiële belastingontduiker of potentiële terrorist aanmerken, ja, dan zitten we dus wel met een probleem in relatie tot die menselijke vrijheid en openheid.
Het heeft dus te maken met het verdienmodel van de big data. Dat heeft te maken met de kettingvraag. Gisteren was hier, ik noem haar naam al, Filiane Hermans de gast, is hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze had deze vraag voor je.
Hij is heel kritisch op Silicon Valley. Silicon Valley is het model, we moeten vooral heel veel geld verdienen en de markt lost het op. Als we dat nou niet willen, of mensen die zeggen, we willen de Nederlandse Silicon Valley, dan denk ik altijd, ik weet helemaal niet of ik dat wil. Als we nu een alternatief model is, hoe ontwikkelen we dan software, misschien als community, gratis, open source, welke alternatieven zijn er voor de Silicon Valley denkwijze?
Ja, belangrijke en goede vraag. Ik ben natuurlijk geen techie.
Mm-hmm.
Maar in zijn algemeenheid denk ik dat het hier gaat het ook over hoe kijken we naar data. En ik heb wel eens geroepen, en dat ga ik nu maar weer doen, datahandel is in feite een vorm van mensenhandel.
Datahandel is mensenhandel?
Ja, want onze gegevens worden verhandeld. En allerlei datahandelaren gaan daarmee aan de slag. Op basis daarvan gaan ze proberen ons gedrag te voorspellen. En die data zijn natuurlijk heel erg persoonlijk. Die zijn van ons. Dus ik denk dat we op een heel fundamenteel andere manier naar data moeten kijken. Misschien als nutsvoorziening. Net zoals we dat misschien met water zouden doen. En moeten bedenken van, is het wel zo'n goed idee dat we die data zomaar vrij laten verhandelen door allerlei commerciële partijen waar we eigenlijk geen zicht op hebben wat dat voor een invloed heeft, wat dat precies doet. Dus daar begint het al mee, dat we eigenlijk moeten nadenken over datasoevereiniteit, zoals het ook wel genoemd wordt, en de vraag dus van wie zijn die data nu eigenlijk? Nou, die zijn natuurlijk van ons. En vervolgens, natuurlijk, het gaat over de infrastructuur van het net. En we moeten, denk ik, naar een infrastructuur toe die coöperatief is. Denk aan Wikipedia. Dat is een soort meent, zou je kunnen zeggen. Ouderwets woord voor gemeente. Dus mensen kunnen daar iets brengen, mensen kunnen daar iets halen, zonder dat daar nou per se een commercieel model onder zit dat gebaseerd is op het exporteren van onze data.
We gaan het over die data hebben en ook over die dataminimalisatie. Doen we na het nieuws. Ik zeg nog even dat morgen Stefan van der Stichel te gast is, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht. Je kunt je abonneren op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. En zometeen praat ik dus verder met Hans Nietzsche, filosoof en schrijver. Blijf luisteren.
Hoe blaas je gorthoge data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op spreek.nl.
Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de digitale wereld. Alhoewel mijn gast van vandaag zich zo niet aangesproken voelt, schat ik zo in. We hebben het over het almachtige scherm. Later deze week spreek ik nog met Martijn Bertissen, directeur van Google Nederland. En vandaag de gast Hans Schnitzler, filosoof en schrijver. En vooral geen techie, zei hij net al zelf.
Ja.
Komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk of er genoeg gebeurt om onze privacy en data te beschermen tegen de grote techbedrijven. En al die schermtijd die ons minder gevoelig maakt en een soort van verdoofd, we hadden het er al over, of we dat eigenlijk nog kunnen terugdraaien. Laten we met het laatste beginnen. Want we spenderen een steeds groter deel van ons leven van jong tot oud achter het scherm. Of zeg je voor het scherm, ik weet het eigenlijk nooit.
Ja, in het scherm. In het misschien scherm, wel. Ja,
we verdwijnen erin inderdaad. De gevolgen daarvan heb je al geschetst. Dat de aandacht en betrokkenheid voor onze omgeving minder wordt. Dat beeld is duidelijk. Je zegt daarmee, we verdwijnen eigenlijk in het overal en nergens in plaats van in het hier en nu. Betekent dat ook iets voor onze vriendschappen, onze relaties?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, en daar zijn ook wel aanwijzingen voor, is dat zeg maar de generatie die opgegroeid is met de smartphone. John Change heeft daar een onderzoek naar gedaan. De jongeren die blijken toch minder outgoing te zijn. Dus de voorkeur aan te geven om misschien eventjes iets online te doen. Om misschien ook die fysieke ontmoetingen of de spontaniteit zelfs daarvan misschien wel lastig vindt om daarmee om te gaan. Dus ik denk dat het wel degelijk, zeg maar, in generieke zin, invloed kan hebben op het aantal interacties dat je hebt met anderen. En dat zodra de mogelijkheid zich aandient, nou, zeker sinds corona zien we dat ook op allerlei niveaus, om toch maar even iets via een scherm of via een berichtje te doen, dat we daar misschien wat vaker geneigd zijn om daar onze toevlucht te zoeken. Ja,
maar tegelijkertijd had ik het idee, na corona, dat er een behoefte was aan veel meer menselijk contact. Dat we klaar waren met dat Teams en Zoom en al die manieren. Iedereen zat dan maar op zijn zolderkamer naar elkaar te turen op zo'n scherm. Uiteindelijk zat je vooral op naar je eigen hoofd te kijken.
Ja.
Dat was een verarming van menselijk contact. Was een soort breed gedeeld sentiment, had ik het gevoel.
Ja, dat klopt. En dan zie je dus tegelijkertijd inderdaad zie je zo'n sentiment van we zitten nu al heel veel achter die schermpjes, vinden we niet prettig, we hebben behoefte, hè, huidhonger en zo, dat soort woorden waren er. En ik zag ook, ik ben al vlak na die coronacrisis, had ik weer een groep studenten en hadden we een vak aan de Vrije Universiteit gaven. En toen gaven ze de keuze of ze gewoon weer helemaal volledig fysiek wilde of toch een beetje een hybride vorm. Dus half fysiek en half online. En tot mijn verbazing gaven ze toch aan van Ja, nee, het is toch wel fijn om een deel online te doen. Want ja, dat is effectiever en gemakkelijker. Dan hoeven we niet helemaal
frictielozer.
Dus je ziet dat natuurlijk, naarmate we ook meer die gewenning hebben gekregen van, ja, je kunt heel veel met een scherm doen. De neiging toch er is, we zijn gemaksdieren van, nou, laat dat maar via je scherm doen, dan kost me dat minder tijd. Het is wel interessant om te zien dat ook grote techbedrijven hebben juist die coronacrisis heel erg aangegrepen om allerlei patenten te ontwikkelen en aan te vragen om, ja, ons nog veel meer aan die schermen vast te kluisteren.
Dus wil je dan?
Allerlei nieuwe producten, nieuwe ideeën over hoe we dus hybride kunnen werken in het onderwijs, voor bedrijven. Dus Naomi Klein noemde dat de Screen New Deal. En Naomi Klein is die Canadese activiste.
Ja.
En die had het over een Screen New Deal. Dus die bedrijven die hebben enorm veel energie gestoken in het nadenken over hoe ze ons nog meer kunnen helpen, tussen aanhalingstekens zou ik dan toch ook willen zeggen, om dingen hybride te doen of online te werken. Dus ja, er zit ook een enorme versnelling door corona daardoor in die schermificering van onze werkelijkheid.
Ja. Je wilt het graag hebben. Ik zit nog die laatste, de schermificering van onze werkelijkheid, te verwerken, want dat is een prachtige term. Je wilde het graag hebben over de Stanford Marshmallow experiment.
Oh ja.
Het gaat over uitgestelde bevrediging, omdat het veel zegt over onze aandacht. Leg nog eens uit hoe dat experiment in zijn werk.
Ja, dat is dat experiment, dat marshmallow experiment. Dus er worden kleine kinderen van een jaar of 5 of zo, die worden in een ruimte gezet. Die krijgen een bordje met een marshmallow voor hun neus. En dan zegt de onderzoeker, ik ga even weg, kom over 10 minuutjes terug. Als je hem laat liggen, krijg je als beloning een tweede. Nou, je kunt die filmpjes op YouTube ook terugzien. Dat is heel grappig.
Ja.
En ja, veel kinderen kunnen de verleiding niet weerstaan. Dus die eten toch maar die ene marshmallow op.
Sommigen ruiken eraan, likken eraan.
Sommigen ruiken eraan. Ja, precies. Je ziet ze echt, ze weten niet waar ze het moeten zoeken, als het ware. En wat blijkt nou uit onderzoek? Die kinderen die dat kunnen weerstaan, dat is niet een kwestie van wilskracht. Mm-hmm. Wat ze doen, ze verleggen hun aandacht. Dus ze gaan in die ruimte zich concentreren op een ander punt. En daardoor zijn ze dus in staat om dat te weerstaan. Het interessante is, ze gaan na 10 jaar en 20 jaar weer bij die kinderen langs. En wat blijkt, die kinderen die van nature dat vermogen hebben om hun aandacht zelf strategisch te verplaatsen, die blijken 10, 20 jaar daarna ook gelukkiger te zijn. Vaak de dingen te doen die ze, ja, waar hun talenten en hun vermogens liggen.
Dus dat ze niet instant op zoek zijn naar behoeftebevrediging.
Precies. Dus dat is ook aandacht, dat gaat dus blijkbaar ook over effectiviteit. Dus dat gaat ook over het vermogen om, ja, daadwerkelijk je talenten te kunnen ontplooien en je vermogens aan te spreken.
En als je daar, we dat nou vertalen naar ons smartphone gebruik of ons gebruik van schermen?
Ja, dan wordt die aandacht dus voortdurend weggekaapt en hebben we daar op geen enkele manier meer zelf zeggenschap over. En als je dus ook qua aanleg dat lastiger vindt, ja, dat betekent dus ook dat je waarschijnlijk een stuk minder effectief zal zijn. In de zin van, nou ja, doe je nu werkelijk datgene wat je echt wilt doen of wat je echt moet doen? En dat komt heel erg onder druk, omdat we worden voortdurend op onze verlangens aangesproken, op dat willen. En ja, het probleem is met verlangens, zodra die bevredigd zijn, dan springen ze weer naar een ander object over. Er is geen superwil om die wil in, zeg maar, een beetje te kanaliseren. En ja, dan, de mens is een willend wezen, zeker, maar ook een denkend en voelend wezen. Maar als die wil zo primair komt, dat verlangen, ja, dan verliezen we dus deels dat vermogen om te denken en te voelen en goed in connectie te staan met onszelf en de wereld om ons heen. Dus dat is echt wel een neveneffect om alert op te zijn.
Dat gaat dus over aandacht. En dat gaat dus over het zelf controle hebben over dat waar je aandacht aan schenkt. Daar probeer je zelf ook mee bezig te zijn. We hadden het al over met de digitale detox, met de studenten op de Bildung Academie. Wat jullie dan doen is, we leggen de smartphone weg voor een week, is het volgens mij. Hè?
Ja.
Met eigenlijk is dat een soort verlenging, zal ik maar zeggen, van dit marshmallow-experiment. In zekere zin, toch?
Ja. Dat heb ik nog nooit bekeken, maar zo kan je er inderdaad naar kijken. Weet je, ik doe het nogmaals niet omdat ik mijn studenten in digitaal geheelonthouders wil veranderen, helemaal niet. Maar wel omdat we in zo'n korte tijd zijn ondergedompeld zijn geraakt. En dan is het wel interessant, zeker als je het hebt over, nou, hoe wil ik me nou verhouden tot die schermwereld? Wat werkt eigenlijk voor mij? Om daar eens even heel radicaal uit te stappen, even afstand van te nemen en dan eens kijken wat er gebeurt. Welke inzichten dat genereert.
En dat doe je nu, heb je nu 7 keer gedaan volgens mij?
Ja, ik doe het al 7 jaar.
7 jaar?
Dus, ja, meerdere groepen.
Je ziet daar een ontwikkeling waarschijnlijk ook in. Wat is de rode draad in zijn algemeenheid wat je ontdekt?
Nou ja, de rode draad is dat studenten aangeven dat ze veel meer aandacht hebben en concentratie voor hun omgeving. Ja, maar ook gewoon beter slapen. De gesprekken die dieper gaande zijn, meer oog voor hun omgeving. studenten die ook aangeven dat ze hun omgeving ook aangeeft, je bent aardiger. Nu je geest mag, ja, aardiger. Je hebt meer attentie. Je, hebt meer, je bent er meer bij. Dus, nou ja, dat soort observaties. En ja, wat ik dus ook wel meen te zien, is naarmate de jaren vorderen, de observaties en ervaringen ook wel steeds intenser worden.
Dat zei je al, inderdaad.
Ja, dus, nou ja, daar is wel echt wel iets gaande. En ja, nogmaals, het is eigenlijk een soort ethische oefening, waarbij de vraag naar het goede leven, wat maakt het leven voor mij de moeite waard,
centraal staat. Ook je leven, zo'n week lang, als je geen smartphone hebt?
Nou, als ik met studenten zo beluister, dan ervaren ze het vooral als een verrijking.
Ja? Ja. Maar hoe doe je dat dan als je bijvoorbeeld, weet ik, naar een feestje moet? Ja. Moet je met elkaar afspreken?
Ja, inderdaad, dat is heel eng. En er zijn ook wel eens studenten geweest die daardoor niet geen afspraak durfden te maken of niet naar een feestje gingen. Maar dat waren wel de uitzonderingen.
Dan kun je appen, ik ben een minuutje later, ja, of ik wacht je daarop. Of ja, als je al ergens binnenkomt, die kent nog niemand, kun je eindeloos op die smartphone kijken totdat je vrienden er ook zijn.
Ja. En wat ze dan ontdekken in zo'n week, dat je ook dingen gewoon spontaan kunt doen en kijken wat er dan gebeurt. En dat je dan hele onverwachte... Ja, het is gewoon hartstikke leuk dat je onverwachte ontmoetingen hebt. Dat je ergens komt te staan, dat blijkt niet de goede plek te zijn. Dat je om je heen moet gaan vragen. En de student die zei van ja, nou, en toen vroeg ik de weg of ik vroeg waar die kroeg was. En mensen vinden het, mensen die gaven me gewoon antwoord. En ze vonden het zelfs leuk om me te helpen. Ja. Dus het gaf op allerlei manieren, geeft de studenten wel een verrijkende ervaring. In de zin van, nou ja, er zijn een aantal aspecten die je misschien een beetje veronachtzamen. Bijvoorbeeld oog voor je omgeving. Ook ja, dat je hebt natuurlijk vaste patronen. Maar ze zeiden van, hey, ik ontdekte nu plotseling, ik zag allerlei dingen die ik nog nooit had gezien. Bepaalde winkels, een zwerver die er elke dag zit. Noem maar op.
Dus wat doe je dan op de wc, Hans? Zonder het gehoord telefoon.
Gewoon rustig doorademen, zou ik zeggen. Ja.
Nou, is dit misschien wel iets wat, want jullie doen het voor de Bildung Academie, voor de studenten die hier misschien wel bovenmatig in geïnteresseerd zijn. Mm-hmm. Zou dit een vak zijn dat je bijvoorbeeld op middelbare scholen zou moeten uitrollen?
Nou ja, ik kom veel op middelbare scholen. Je hebt daar natuurlijk vakken als mediawijsheid, digitale geletterdheid. En ik denk dat dit zeker iets is wat kan helpen om een kritisch digitaal bewustzijn te ontwikkelen. Want het leuke is, als je zo'n experiment doet, kun je ook met jongeren gaan hebben over wat is technologie eigenlijk? Wat doet het nu voor ons? Of wat doet dit niet voor ons? Dus je kunt ook een inhoudelijk gesprek gaan voeren over ja, wat digitalisering nu eigenlijk betekent. Nog even los van je persoonlijke relatie tot die schermwereld. Dus op die manier kun je er denk ik aan bijdragen dat er meer inzicht en meer kennis kan zijn bij jongeren over de achterkant zeg maar van die smartphones. Want dat is uiteindelijk waar je ook toch ja, je blik stevig op moet houden.
Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl.
Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan. Ga voor je gezondheid.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de macht van het scherm. Maandag, gisteren dus, was Feline Hermans de gast, hoogleraar didactiek van de informatica aan de VU hier in Amsterdam, de Vrije Universiteit, schrijver van het boek The Programmer's Brain, terug te luisteren via de BNR-app. En vandaag de gast Hans Nietzer, filosoof en schrijver. We gaan kijken of we toch iets kunnen verzinnen om de macht van die grote techbedrijven in te dammen. Dat is toch ook iets waar we deze week naar op zoek zijn, want dat proberen ze in de EU, bijvoorbeeld met privacywetgeving, met digitale grondrechten. Ik zat eigenlijk te denken, wat is filosofisch gezien of wat is voor jou het belangrijkste digitale grondrecht dat er moet komen?
Nou, ik denk het recht om niet getracked en getarget te worden. Dus het idee dat onze gangen gevolgd kunnen worden met ja, allerlei problemen die daarmee samenhangen. Waar we het net even over hadden, over dat menselijk vermogen om die open toekomst en dat nieuwe begin te kunnen maken, die handelingsvrijheid te hebben. Daar ligt voor mij dus wel echt een groot probleem in relatie tot onze autonomie. Dus dat gaat niet eens zozeer over privacy, maar de invloed daarvan op onze handelingsbekwaamheid.
Weet je wat ik verwacht had dat je zou zeggen? Het recht om offline te zijn.
Nou ja, dat zat ik wel even over na te denken. Maar weet je, tuurlijk, je zou kunnen betogen dat we dat recht allemaal moeten hebben. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel zo dat die digitalisering zo'n intrinsiek deel is van onze werkelijkheid. Mm-hmm. En dus ja, dan moet je eigenlijk wel heel goed aangeven wat dat recht dan, welke criteria je daarvoor hanteert, welke, over welke momenten dat gaat. Dus ik zou dat niet zo algemeen. Dus
dan heb je toch meer
zeggen.
Over die data. Als ik dan kijk naar de data, dan denk ik toch nog één keer over het frictieloze leven waar we het over hadden. Het maakt ons leven zo gemakkelijk, die schermen. Het helpt ons op zoveel manieren. Ik denk dat veel mensen ook zullen denken, nou, dan betaal ik dat maar met mijn data. Ik heb er persoonlijk niet zo'n last van. Ja. Nog één keer het betoog waarom je er wel last van hebt, nou ja, als je al je data deelt.
Vraag dat maar aan de ouders van de toeslagenaffaire ouders. Wat er kan gebeuren wanneer er, we weten niet precies, maar deels is dat, heeft dat te maken met
algoritmes,
profielen die zijn aangemaakt. Dus je wordt voortdurend worden er labeltjes op je gestuurd. Word je als mogelijk potentieel risico aangemerkt. En dat kan op den duur natuurlijk hele concrete ingrijpende gevolgen hebben in een mensenleven. Of je nog een verzekering kunt afsluiten. Of je op Schiphol uit de rij wordt gepikt. En het probleem is, je kunt ook heel moeilijk je recht halen. Want die algoritmes, dat zijn black boxes. We weten eigenlijk nauwelijks meer hoe bepaalde beslissingen tot stand komen. Dus als je al onterecht ergens een risicoprofiel opgeplakt krijgt, ja, wie spreek je dan aan?
En hoe raak je het weer kwijt?
En nou, dat zijn echt wel hele concrete zaken waar we ons, denk ik, allemaal zorgen over moeten maken. Ja,
dus is het goed dat de EU zich daarmee bezighoudt, vind je dan? Dat is voor, zeg maar, vanuit wat er boven ons hangt, EU-overheid. Nu gaan we naar onszelf kijken. Wat kunnen wij nou doen om weerbaarder te worden als het gaat om schermgebruik?
Ja.
Digital detox van een week is misschien wel een optie voor mensen. Ik weet niet hoeveel BNR-luisteraars daartoe bereid zijn. Maar je mag een oproep doen als je wil. Wat kunnen we nog meer doen?
Nou ja, ik denk dat je, net zoals we nu met de klimaatcrisis waar we in zitten, en we willen graag duurzaam en misschien wat groener leven, zo moet je ook naar technologie kijken. Dus je moet, denk ik, proberen kritisch te zijn van welke producten gebruik ik en met welke bedrijven ga ik in zee. Nou, Facebook, daar kan je wat mij betreft heel veel vraagtekens bij zetten. We hebben alle schandalen gezien. We weten dat het bedrijf toch in veel opzichten echt een kwaadaardig verdienmodel hanteert. En probeert ons gedrag te sturen. Dus van kan je zeggen, nou, dat doe ik misschien niet meer. Er zijn alternatieve zoekmachines die wel privacyvriendelijk zijn.
In plaats van Google bedoel je?
In plaats van Google. Dus je kunt allerlei keuzes maken die, denk ik, duurzamer zijn. Kost misschien iets meer moeite, dat geef ik helemaal toe. Maar tegelijkertijd denk ik dat het wel loont om op die manier je op een kritische, bewuste manier te verhouden tot die technologieën.
En wat het wel het lastige is als je zegt, nou, je hebt andere zoekmachines, die werken dan minder goed dan Google bijvoorbeeld. Ik las ergens dat je zei, je kan ook je telefoon op zwart-wit zetten, want dan is die minder aantrekkelijk.
Ja.
Hetzelfde als je maakt net te vergelijken met klimaat. En het leven wordt minder leuk als je al die dingen moet doen. Want nu heb ik zo'n prachtige, glimmende, kleurrijke iPhone. En ik kan via Google alles frictieloos opzoeken. Maar voor jou moet ik toe naar een minder leuk apparaat in mijn hand.
Ja.
Hoeveel mensen zijn daartoe bereid?
Ja, leuk. Like.
Ja.
Ik vraag me af of het waar is. Want misschien dat je wel ontdekt dat het leven, misschien wel andere kanten van het leven, van het bestaan, meer licht krijgen. Die misschien
als dit donkerder
wel,
wordt.
Als dit wat donkerder wordt. Dus ik snap heel snel dat we. Ik snap heel goed dat we die.
Je hebt het gevoel dat je iets wordt afgepakt.
Ja, je hebt het gevoel dat je iets wordt afgepakt. Maar ik denk dat je daar toch tegenover moet stellen en moet kijken, wat wordt er nu allemaal afgepakt? Zeker als je het hebt over aandacht en het vermogen om geconcentreerd met iets bezig te zijn. Dus ik denk als je de balans opmaakt, dat we dat misschien ons uiteindelijk ook zeg maar persoonlijk meer kan geven dan dat het wegneemt. En want ja, en dat is eigenlijk wel geestig dat je dus in termen van, ja, wordt iets afgepakt. Het is natuurlijk ook een dopaminepompje, die telefoon. Ja. We worden voortdurend, dat beloningscentrum wordt geactiveerd.
Ja.
En dat vinden we lekker.
Ja.
Dus ja, wat dat betreft zijn we natuurlijk een beetje allemaal kleine kinderen geworden. Van ja, blijf van mijn telefoon af, anders kom je aan mij.
Ja.
Of in ieder geval aan dat beloningscentrum wat de hele dag geactiveerd wordt.
En dan zijn wij nog volwassen met een volgroeide prefrontale cortex. Dat geldt niet voor kinderen, geldt niet voor pubers. Nee. Dus zijn er stemmen die zeggen, nou, je moet bijvoorbeeld kinderen pas vanaf 15 jaar op social media toelaten.
Ja.
Vind je ervan?
Nou ja, ik denk dat het gaat dan ook weer, welke social media heb je het dan over? Nou, TikTok is natuurlijk van bekend dat het algoritme wordt met crack vergeleken. Nou, dat is toch wel wat. Ja. Dus dat is zo verslavend. Het
algoritme van TikTok wordt vergeleken met crack.
Die werking ervan is zo sterk. Zo snel heeft dat apparaat in de gaten waar je verlangens en voorkeuren naar uitgaan, dat ja, na 10 minuten ben je als het ware verkocht. En we moeten misschien ook iets anders beseffen. Het is natuurlijk wel heel eigenaardig. Er is een man in deze wereld waarvan bekend is dat hij zich als een robot voortbeweegt. Die heeft Hij heeft ook nog schijnt autisme-achtige trekjes. En die man, dat, ik heb het over Zuckerberg, mm-hmm. die hebben we het grootste sociale netwerk in de menselijke geschiedenis laten bouwen. Ja. Dat is toch een beetje alsof je voor je brandveiligheid bij een pyromaan te raden gaat. Dus dat zou ons toch ook al gewoon ons moeten beseffen. Dat we denken van ja, maar dit is misschien toch niet de uitgelezen persoon om deze wereld mooier en meer connected te gaan maken, zoals het fabeltje altijd luidt.
Morgen heb ik een gast, Stefan van der Stichel, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Utrecht. Je mag hem een kettingvraag stellen.
Ja.
Wat zou je van hem willen weten?
Ik krijg vaak, of vaak, wel eens te horen als ik over aandacht heb van ja, het is een beetje anekdotisch bewijs wat je aanvoert. Er is geen hard wetenschappelijk bewijs voor. Dus ja, hoe erg is het nu eigenlijk? Nou, naar mijn idee is het evident. Maar ik zou toch graag de vraag aan hem willen stellen als wetenschapper. Stel dat je zo'n reactie krijgt. Hij is er zelf ook veel mee bezig. Ja, wat zou je antwoord dan zijn vanuit de wetenschap? Wat voer je dan aan om duidelijk te maken dat er wel degelijk, tenminste in mijn perceptie, een probleem is?
Ja. Volgens mij heeft dat dan ook al te maken met zoiets als multitasken. Dat zal morgen denk ik ook te sprake komen. Het feit dat het eigenlijk helemaal niet bestaat.
Nee. Klopt.
Want je hebt twee taken die je zogenaamd kan combineren, maar in werkelijkheid word je in allebei slechter en ook trager.
Precies. Dus nou ja, misschien dat hij het ook kan verwijzen naar onderzoeken waarvan hij zelf zegt, nou, toen ik dat las, dat was voor mij wel zo'n sterk bewijs dat we echt met een probleem zitten. Nou, dat zit misschien deels in dat multitasken. Maar ook in zijn algemeenheid van ja, wat is aandacht? En ja, hoe kan je daar vanuit een wetenschap duidelijk dat funderen, dat we inderdaad weer met een aandachtscrisis te maken hebben.
Hoe kostbaar aandacht is, dat is me wel duidelijk geworden het afgelopen uur. Dank.
Graag gedaan. Komst,
Hans Schnitzler, schrijver, filosoof, docent ook, en verbonden als columnist aan Follow the Money. Onze afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal, dan hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek.nl.